Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn bezig met het evangelie van Johannes. De vorige keer in de Bijbel door zagen we de Heer Jezus op het tempelplein. Uit het verslag wat Johannes schrijft wordt duidelijk dat hij er zelf ook bij was. Het was druk bij de tempel, in de aanloop naar het Joodse paasfeest. Er werd gehandeld in offerdieren en er werd geld gewisseld. De Heer Jezus ziet het en het raakt hem diep. De tempel was immers de plaats waar zijn vader wilde wonen. De heilige, de eeuwige God. Deze plaats zou een plek van gebed moeten zijn. Dat was de bedoeling van God. Jesaja sprak daar al over. Maar in de praktijk was het dus niet meer zo. Geldelijke winst was belangrijker geworden dan de dienst aan God daar bij de tempel. Jezus maakte er korte metten mee. Hij jaagt de handelaren weg en keert de tafels om. Hij spreekt en handelt daar met het gezag van de Zoon van God. Het huis van mijn vader, zo noemt hij de tempel. Hij had dat recht, maar de Joden vallen daar nogal over. Ze willen een duidelijk bewijs zien dat Jezus dit mocht doen. Op een raadselachtige manier krijgen ze antwoord. Jezus zegt dat wanneer zij het tempelhuis af zouden breken, hij het in 3 dagen weer zou oprichten. Johannes legt de lezers daarbij uit dat de Heer naar zijn eigen lichaam verwijst. Veel mensen geloven in hem. In het volgende hoofdstuk gaat Johannes heel uitgebreid in op de ontmoeting die Jezus heeft met Nicodemus, een vooraanstaand man die in de nacht bij hem komt. De nacht is soms een moment van rust en juist dan is er makkelijke ruimte voor persoonlijke en diepe gesprekken. Nicodemus wordt nog wel eens van bangheid beschuldigd, omdat hij 's nachts kwam, maar de Bijbel zegt daar niks over. Later zien we dat Nicodemus juist op gevaarlijke momenten ronduit laat zien dat hij bij Jezus hoort. In Johannes 3 legt de Heer Jezus helder uit waarom hij is gekomen, namelijk om mensen weer bij God te brengen. En hoe dat in zijn werk gaat, daar gaan we nu verder op in.
In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de Heer Jezus tegen Nicodemus had gezegd dat hij opnieuw geboren moest worden. Dat wil zeggen van boven, uit God. We lazen ook dat Nicodemus aan niets anders kon denken dan aan de gewone manier van geboren worden. Hij vroeg Jezus hoe dat kon gebeuren. Maar de Heiland sprak niet over een natuurlijke, maar over een geestelijke geboorte. Nicodemus kon dat niet begrijpen. Hij vroeg, hoe kan dat? Johannes 3, vers 5 en 6. Jezus antwoordde, toch is het zoals ik zeg. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan als hij niet geboren wordt uit water en geest. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de geest van God komt geestelijk leven voort. Op de vragen van Nicodemus ging de Heer Jezus niet direct in. In plaats daarvan herhaalde hij in wat andere bewoordingen nog eens zijn uitspraak uit vers 3. Ter verduidelijking vervangt hij het opnieuw geboren worden door uit water en geest. En de uitdrukking het koninkrijk Gods ontdekken verandert de Heer in het koninkrijk van God binnengaan. Nicodemus dacht ten onrechte aan een opnieuw ingaan in de moederschoot. Hij had kunnen weten dat het om heel andere dingen ging. Zodoende liet hij blijken aan het ontdekken van het koninkrijk van God nog niet toe te zijn. Het draaide om het binnengaan in het koninkrijk van God. Op grond van het getuigenis van Johannes de Doper had Nicodemus kunnen weten dat daarvoor een geboren worden uit water en geest nodig is. Met het oog daarop doopte Johannes met water. Maar de Messias, Jezus, zou dopen met de Heilige Geest, een doop die het nieuwe leven schept. Zo geeft de Heer Jezus aan dat die twee samen, water en geest, de nieuwe geboorte doen plaatsvinden en toegang verschaft tot het Koninkrijk van God. Daarbij moeten we ook zeggen dat, vanuit het getuigenis van het Oude Testament, deze zaken voor Nicodemus bekend hadden kunnen zijn. In Ezechiël 36 staat te lezen dat de Heere Israël uit de verstrooiing onder alle volken zal verzamelen en hen weer in hun eigen land zal doen wonen. Hij zal dan zuivere water op hen sprenkelen, zodat u rein wordt. Dan zal hij hun een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Hij zal zijn geest in hun binnenste doen wonen. Met andere woorden, door water en geest zal uit Israël een nieuw volk ontstaan, dat alsnog naar Gods geboden zal leven. Een leraar van Israël had dat toch moeten weten. De Heere bedoelt niet dat hij de oude natuur gaat oplappen. Nee, hij geeft een nieuwe natuur, een nieuw hart en een nieuwe geest. De oude natuur verkeert in oorlog met God, met de nieuwe natuur. Romeinen 8, vers 7 en 8. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen. De oude natuur moet uiteindelijk worden begraven. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de geest van God komt geestelijk leven voort. Luisteraar, onze oude natuur moet worden vervangen door een nieuwe natuur. Door wedergeboorte, een geestelijke geboorte, ontvangt de mens van de Heere deze nieuwe natuur. Er is geen kerk die een wedergeboorte kan regelen. Door de geest van God ontvangt de mens nieuw leven. Johannes 3, vers 7 en 8. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat ik zei dat u opnieuw geboren moet worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook als iemand door de geest van God nieuw leven krijgt. Luisteraar, ik weet niet hoe ik de geestelijke geboorte aan u kan uitleggen. Er zijn veel boeken over geschreven. Toch denk ik dat het niet in een boek is uit te leggen. Jezus zegt, de wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Ik kan u niet precies uitleggen hoe de geest van God werkt. Maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat de Heilige Geest werkzaam is in de harten van mensen. Dat is ook precies wat de Heer Jezus hier zegt. Johannes 3, vers 9. Nicodemus vroeg, hoe gebeurt dat dan? Van zijn kant bleef Nicodemus vragen stellen, inhakend op het vanwaar en het waarheen, waarover de Heer Jezus het had in vers 8, vraagt Nicodemus nu naar het hoe van deze dingen. Daarmee doelde hij op wat de Heere daarnet tegen hem had gezegd, over de werking van de geest in een mens. Hoe gebeurt dat dan? In die vraag klonk nog steeds een zekere scepsis door. Zijn houding uit het begin van het gesprek was nog niet echt veranderd. Zo staat hij daar, zoals hij werkelijk is. Nicodemus vraagt zich af hoe dat kan gebeuren, en de Heer Jezus gaat het hem recht op de man af vertellen. Tussen twee haakjes, ook wij kunnen ons soms beter voordoen dan we zijn. We hebben dan een masker op, en op die manier laten we niet zien hoe we werkelijk zijn. Maar bij de Heer Jezus vallen alle maskers af. Hij weet precies wie en hoe wij zijn. Wij kunnen hem niets wijsmaken. Johannes 3, vers 10. Jezus antwoordde, u leert de Joden hoe zij met God en hun medemensen moeten leven. Begrijpt u niet wat ik zeg? In zijn antwoord laat de Heer Jezus merken dat het vreemd is dat Nicodemus zo weinig begreep van wat hij tegen hem zei. Nicodemus was nog wel een leraar van beroep en niet de eerste de beste. Hij was in Israël een erkende autoriteit. Als zodanig zou Nicodemus toch moeten begrijpen wat Jezus met die geboorte uit de geest bedoelde. Als bijbelgeleerde wist hij wat er in de profeten over de werking van de geest in de eindtijd geschreven stond. Daarmee maakt de Heer Jezus de zaak nu persoonlijk. Johannes 3, vers 11 tot en met 13. Ik weet waarover ik spreek en vertel wat ik gezien heb, en toch gelooft u mij niet. Als u niet eens gelooft wat ik over de gewone aardse dingen zeg, hoe zult u dan geloven wat ik over de hemelse dingen zeg? Er is nog nooit iemand bij God geweest, behalve ik, de mensenzoon, die bij hem vandaan komt. De Heere zegt dat Nicodemus zijn getuigenis niet wil geloven. Dan gaat de Heer Jezus door met te zeggen dat er een geweldige gebeurtenis gaat plaatsvinden, die verderop, in het evangelie naar Johannes, zal worden beschreven. Johannes 16, vers 28. Ik ben van de Vader naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld en ga terug naar de Vader. Daarna zegt de Heere, er is nog nooit iemand bij God geweest, behalve ik, de mensenzoon, die bij hem vandaan komt. De inhoud van dit vers is niet gemakkelijk te begrijpen. Veel uitleggers leggen een verband met vers 12. De Heer Jezus zou hier over zichzelf spreken als degene die over de hemelse dingen uitsluitsel kan geven. Deze kennis bezat de Heere omdat hij als enige uit de hemel vandaan kwam. Op zich is dat zeker waar. Het is alleen de vraag of dat gezien het verband nu gezegd moet worden. Tegen deze uitleg kan worden ingebracht dat dan het eerste deel van de zin, er is nog nooit iemand bij God geweest behalve ik, als een algemene uitspraak moet worden opgevat. Maar heel vers 13 heeft duidelijk betrekking op de mensenzoon. Een verband met vers 14 ligt dan ook meer voor de hand. In vers 14 lezen we dat de mensenzoon verhoogd moet worden. Met andere woorden, het punt is niet wie kennis over de hemelse dingen kan doorgeven, maar wie de hemel kan binnengaan. Daarover gaat ook het gesprek met Nicodemus, vers 3 en 5. Aan dat opstijgen naar de hemel is een neerdalen uit de hemel voorafgegaan. Beide, dat neerdalen en dat opstijgen, horen bij de goddelijke opdracht van de Heer Jezus, vers 16 en 17. Het zo moet ook ik, de mensenzoon, omhoog geheven worden, in vers 14, moeten we opvatten als een toespeling op Daniël 7, vers 13 en 14. Het gaat daarbij om een toekomstig gebeuren, een profetisch perspectief. Uit dat komende gebeuren vloeit een blijven in de hemel voort. Wij zien deze verse dan ook in het licht van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Johannes 3, vers 14 en 15. Zoals Mozes in de woestijn een koperen slang omhoog hield, zo moet ook ik, de mensenzoon, omhoog geheven worden, opdat ieder die in mij gelooft eeuwig leven zal hebben. Op het opstijgen van de mensenzoon in de hemel gaat de Heer Jezus nog even door. Het zou zijn beslag krijgen langs de weg van zijn verhoging aan het kruis. Om Nicodemus dat duidelijk te maken, grijpt de Heere terug op de geschiedenis van de koperen slang uit Numeri 21. Wie ziet op hem, mag leven. Johannes 3, vers 16. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. In vers 16 vat de Heer Jezus in één zin samen wat hij tegen Nicodemus heeft gezegd. Het is het evangelie in het evangelie. Johannes 3 vers 16 is een van de bekendste teksten uit de Bijbel. De hele boodschap van de verlossing is erin uitgedrukt. De Heere redt de wereld door middel van genade. Efeze 2 vers 8 en 9. Door uw geloof in hem bent u gered, en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. De Heer ontfermt zich in oneindige liefde over deze wereld, met als doel dat iedereen die in zijn Zoon gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is hem erom begonnen mensen van het verderf, van de ondergang te redden. Maar dat houdt dan wel in dat mensen in de Zoon, Jezus Christus, moeten geloven. Vers 36. Johannes 3, vers 17 en 18. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. In vers 17 vertelt Johannes ons, dat toen de Heer Jezus voor de eerste keer op aarde kwam, hij niet als rechter kwam. We lezen het ook in Lucas 12, vers 14. Daar maakt de heiland het duidelijk, toen een man hem vroeg recht te spreken tussen hem en zijn broer. De Heere antwoordde hem, beste man, hoe komt u daarbij, dat ik rechter over u wil zijn? De Heer Jezus Christus kwam aanvankelijk niet als een rechter, maar als de redder. Bij zijn wederkomst zal hij als rechter optreden. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. En wat gebeurt er met die mensen die niet in hem geloven? Het klinkt dreigend, maar zo is het niet bedoeld. Die mensen zullen van hun keuze zelf de consequenties moeten dragen. We hebben in Johannes 3 vers 18 gelezen, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Ook dit heeft geen kerk bedacht of vastgesteld. Het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Luisteraar, gelooft u zijn woorden? Iedereen die in zijn naam gelooft, wordt niet meer veroordeeld, maar heeft al het eeuwige leven. Voor een gelovige heeft het oordeel al plaatsgevonden, op het kruis van Golgotha, waar Jezus stierf voor zijn of haar zonden. En, heeft hij gezegd, het is volbracht. Romeinen 8. Het is duidelijk dat de mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. Daarom heeft God zijn eigen Zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd. Om ons te bevrijden van de zonde heeft hij het oordeel van God op zich genomen. De Farizeeën geloofden in de komst van de Messias. Denk aan het gesprek van Jezus met Nicodemus. Het Oude Testament geeft twee aanduidingen voor de Messias. Als eerste laat het Oude Testament zien dat het een lijdende Messias zal zijn. Hij komt als redder en sterft voor de zonde van zijn volk. Daardoor lost hij de straf in en neemt het oordeel weg. In de tweede plaats laat het Oude Testament zien dat de Messias ook komt als rechter. De Farizeeën onderbouwen dat met verschillende Bijbelteksten. Psalm 2, vers 9. Heers over hen met een ijzeren vuist. Verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn. Het verband van de psalm maakt duidelijk dat het over de Messias gaat. Daniël spreekt over hem als rechter over de hele wereld. Psalm 45, vers 7. Uw troon, o goddelijke koning, staat tot in eeuwigheid vast. Uw bewind is een rechtvaardig bewind. Jesaja 11 en 42 spreken over zijn rechtvaardige oordelen. Vanuit het Oude Testament zijn nog veel meer teksten aan te voeren. Het mag duidelijk zijn dat er twee aanduidingen van de Messias zijn, redder en rechter. De Heer Jezus maakt in Johannes 3 aan Nicodemus duidelijk dat de Heere God zijn Zoon de eerste keer niet heeft gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Het woord wereld is de vertaling van het Griekse woord kosmos. Gods reddingshandelen, zijn doel, omvat de hele wereld. De Heer Jezus sluit zijn gesprek met Nicodemus af en zegt: het oordeel komt tot stand doordat het licht in de wereld is gekomen, maar de mensen hebben de voorkeur gegeven aan de duisternis. Dat komt omdat zij slechte dingen hebben gedaan. Want wie zondigt, heeft een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat hij doet gezien kan worden dat God het is die daarin werkzaam is. Johannes 3, vers 19 tot en met 21. In vers 18 stelde de heiland vast, wie niet in hem gelooft, die is al veroordeeld. Van dat ongeloof wijst de Heere nu de donkere achtergrond aan. Wij kunnen het opvatten als een omschrijving van het oordeel. De omschrijving van het oordeel luidt, het licht kwam in de wereld, maar de mensen hadden de duisternis meer lief dan het licht. Daarmee doelde de Heer op zijn eigen komen in de wereld. Met zijn komst ging het licht op over de duisternis. De duisternis van de zonde, waarin de mensen van nature verkeren, sinds de zondeval in de Hof van Eden. Maar de mensenwereld als geheel kon dat niet verdragen en keerde zich daarom van God af. Deze woorden van de Heer Jezus doen sterk denken aan het begin van het Johannesevangelie. In Johannes 1 lazen we over niets willen weten en hem niet willen aanvaarden, vers 10 en 11. Als toelichting daarop voert de Heere nu aan, de mensen hebben de voorkeur gegeven aan de duisternis. Dat de mensen die keuze maakten, komt omdat zij slechte dingen hebben gedaan. Dat is geen blijde boodschap, dat klopt, maar wel een ontdekkende. Wil een mens deze diagnose van de Heer Jezus aanvaarden, of wordt hij verworpen? Gelukkig komt er na de diagnose een verlossende behandeling. De Heer Jezus zegt in Markus 2, vers 17, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke en zwakke mensen wel. Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen. En in Markus 10, vers 45, ik ben niet gekomen om mij te laten dienen, nee, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen. Luisteraar, hebt u hem al aanvaard als uw losgeld? Johannes 3, vers 22 tot en met 24. Later ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Hij trok daar een tijd rond en doopte. Johannes de Doper doopte ook, in Enon en Salim. Daar was veel water. Er kwamen daar veel mensen om zich te laten dopen. Johannes was toen nog niet gevangen genomen. Al was de Heer Jezus intussen met zijn werk begonnen, toch ging ook Johannes de Doper nog met zijn optreden door. Zolang de Heer nog niet duidelijk als Messias optrad, kon hij zijn opdracht niet als voltooid beschouwen. Wel had hij evenals de Heer het terrein van zijn werkzaamheden verlegd. Hij doopte nu te Enon bij Salim. Na de verzoeking van Jezus in de woestijn werd Johannes gevangen genomen. Dat wordt in de andere evangeliën verteld. Johannes 3, vers 25 en 26. Op een dag hadden de leerlingen van Johannes een meningsverschil met een Jood over de manier waarop men zich ritueel moet reinigen. Zij kwamen naar Johannes toe en zeiden tegen hem, Meester, er is nog iemand die doopt en iedereen gaat naar hem toe. Het is de man die u aan de overkant van de Jordaan hebt ontmoet. U zei dat hij de Christus is. In korte bewoordingen vertelt Johannes wat de aanleiding vormt tot het laatste getuigenis dat Johannes de Doper over de Heer Jezus gaf. Het steekt de leerlingen van Johannes de Doper dat Jezus nu ook zelf optrad en doopt. Met leden ogen zien zij gebeuren dat er veel meer mensen naar Jezus toe gingen dan naar hun meester. Dat konden zij maar moeilijk verkroppen. Maar Johannes de Doper maakt duidelijk dat hij in het geheel niet jaloers is. Johannes 3, vers 27 tot en met 36. Johannes antwoordde, een mens kan zich helemaal niets toe-eigenen als God het hem niet heeft gegeven. Jullie hebben mij steeds horen zeggen dat ik niet de Christus ben, maar dat God mij voor hem uitgestuurd heeft. Wie de bruid krijgt, is de bruidegom. En de vriend van de bruidegom hoort hem en is blij als hij de stem van de bruidegom hoort. Daarom ben ik blij als de mensen naar hem toe gaan. Hij moet groter worden en ik steeds kleiner. Ik ben van de aarde en spreek de taal van de aarde. Hij komt uit de hemel en is belangrijker dan enig ander. Hij staat boven alle andere mensen. Hij vertelt wat hij gezien en gehoord heeft, maar niemand gelooft hem. Wie hem wel gelooft, bevestigt daarmee dat God één en al waarheid is. Hij is door God gestuurd en geeft de woorden van God door. God geeft hem zijn geest zonder beperking. De Vader houdt van zijn Zoon en heeft hem alle macht gegeven. Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten. Wat een overweldigend getuigenis over de Heer Jezus Christus. Luisteraar, gelooft u hem? In de volgende uitzending lezen we Johannes 4, vers 1 tot en met 20.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.